Gemeente, we hebben vanavond wat gasten in ons midden. Er wordt in deze dagen, u kunt erover lezen in de christelijke kranten, een internationale conferentie van christelijke kerken gehouden in Zwolle. En daar zijn onder andere ook aanwezig de orthodoxe presbyteriaanse kerk uit Amerika. Ik ken die afgevaardigden wat en ze zijn vanavond met ons in de kerk. De predikanten Williamson en Peterson, professor Gavin en de heer Anderson die nog studeert. En ik wil ze graag ook mede namens u hartelijk welkom heten. I extend a very warm welcome to you, brothers from the Orthodox Presbyterian Church in North America. We feel it a honor that you came over to us and to service us this afternoon, this evening service. And we hope that in spite of the language problems, you will have a good meeting together with us, with the Lord of the Church, who is the Lord of his church worldwide, and that you will feel the spiritual fellowship that is the work of the Holy Spirit who is working across through all languages. God bless you and your churches, and we hope that we will feel together that it's good to have you here and to be here together around the Word of God. In de naam van de Vader die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon die zondaren verlost. In de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt. De drie enige God. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden, de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zingen Psalm 68, vers 7, gelijk een duif door het zilverwit. En wat er verder volgt, 68, het zevende vers. Thank you. Schriftlezing gemeente is vanavond uit het Oude Testament. We luisteren opnieuw naar het boek Hooglied en we lezen dit keer hoofdstuk 4. Na de schriftlezing doen wij belijdenis van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. We lezen dus Hooglied 4 en wij belijden ons geloof. Zie, gij zijt schoon, mijn vriendin, zie, gij zijt schoon. Uw ogen zijn duivenogen tussen uw vlechten. Uw haar is als een kudde geiten die het gras van de berg Gilead afscheren. Uw tanden zijn als een kudde schapen die geschoren zijn, die uit de wassteden opkomen, die al tezamen tweelingen voortbrengen en geen onder hen is jongeloos. Uw lippen zijn als een scharlaken snoer en uw spraak is liefelijk. De slaap uws hoofds is als een stuk van een granaatappel tussen uw vlechten. Uw hals is als Davids toren die gebouwd is tot ophanging van wapentuig, waar 1000 rondassen aan hangen, allemaal zijn de schilden der helden. Uw twee borsten zijn gelijk twee welpen, tweelingen van een ree die onder de leliën weiden. Totdat de dag aankomt en de schaduwen vlieden, zal ik gaan tot de Mirreberg en tot de Wierookheuvel. Geheel zijt gij schoon, mijn vriendin, en er is geen gebrek aan u. Bij mij van de Libanon af, o bruid, kom bij mij van de Libanon af, zie van de top van Amana, van de top van Semir en van Hermon, van de woningen der leeuwinnen, van de bergen der luipaarden. Gij hebt mij het hart genomen, mijn zuster, o bruid, gij hebt mij het hart genomen met een van uw ogen, met een keten van uw hals. Hoe schoon is uw uitnemende liefde, mijn zuster, o bruid. Hoeveel beter is uw uitnemende liefde dan wijn en de reuk uw oliën dan alle specerijen. Uw lippen, o bruid, druppen van honingzeem. Honing en melk is onder uw tong en de reuk uw klederen is als de reuk van Libanon. Mijn zuster, o bruid, gij zijt een besloten hof. Een besloten wel, een verzegelde fontein. Uw scheuten zijn een paradijs van granaatappelen met edele vruchten, cyprus met nardes, nardes en safraan, kalmes en kaneel, met allerlei bomen van wierook, mirre en aloë, met schaders alle voornaamste specerijen. O fontein der hoven, put der levende wateren die uit Libanon vloeien, ontwaak noordenwind en kom gij zuidenwind, doorwaai mijn hof, dat zijn specerijen uitvloeien. O, dat mijn liefste tot zijn hof kwamen en aten zijn edele vruchten. Hier eindigt de schriftlezing. Met de kerk van alle tijden en plaatsen noemen we belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En in ieder van u spreken met mij in zijn hart al dus. Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kern, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, voordat we het woord mogen bedienen, worden we geroepen om nog een tafel van het avondmaal te bedienen voor diegenen die vanmorgen niet de gelegenheid hadden of die vanmorgen nog de vrijmoedigheid misten. Ter toeleiding tot de tafel, heel kort samengevat de boodschap van vanmorgen. We hebben vanmorgen ook geluisterd naar een woord uit het Hooglied. Het vervolg van de voorbereidingstekst uit Hooglied 1 in vers 4. De koning heeft mij gebracht in zijn binnenkamers. En we zagen vanmorgen hoe die koningsaanduiding een aanduiding is uit de taal van de liefde. De koning is degene die het hart van die ander veroverd heeft. Die ander heeft ingewonnen voor zijn liefde, heeft overwonnen. We lazen Psalm 45 en die psalm spreekt over die koning die zijn pijlen afschiet in het hart van s konings vijanden. En het wonderlijke is, als deze koning de pijlen van zijn evangelie afschiet, dan wordt een vijand een vriend. Dan wordt een tegenstander een onderdaan. dan wordt een afkerige bruid. En zo hebben we dat woord koning gezien. Hij leidt in de binnenkamers en we zagen dat is de plaats waar juist de bruid mag komen. De bruid die de schatten van de bruidegom mag zien. Waarvan hij zegt, ze zijn voor u. Die het hart van de bruidegom mag zien opengaan. Dat hart van God dat in liefde uitgaat tot een schuldig volk. En dat daar de gemeenschap met de bruidegom mag oefenen. Hij omhelst haar en hij kust haar. En hij zegt, je bent van mij, ik heb je lief. En zo zijn we vanmorgen samen naar de tafel geleid. En we hebben gezien, eigenlijk gebeurt er iets dergelijks aan het avondmaal als het goed is. Dat daar de koning in zijn binnenkamer brengt. En dat daar de koning doet proeven en smaken dat hij goed is. Dat hij bovenal daar zichzelf doet ontmoeten. De vraag is ook vanmorgen geweest. Mag u bij die bruid van deze koning horen? Is hij uw koning? Gaat uw hart naar hem uit? Dan is er plaats aan zijn tafel. En dan wil hij leiden in de binnenkamer en dan wil hij spreken naar het hart. En dan wil hij zichzelf wegschenken. Is een onpeilbare zondaarsliefde. Mocht vanmorgen ervaren worden dat de Heere goed is voor slechte mensen. Vanavond staat diezelfde Heere weer aan zijn tafel. En is nog steeds gewillig om ze te brengen in zijn binnenkamers. De leden van de bruidskerk die het vragen, trek mij. Wij zullen u nalopen. En ook vanavond staat de deur van die binnenkamer nog open. Die hij geopend heeft. En waardoor we met vrijmoedigheid mogen toegaan om pleitend op zijn volbrachte werk. Ontferming te vinden en barmhartigheid. Bij de troon van God. Er wordt genodigd, gemeente. Te komen. En te zitten. En te merken. Dat hij daar zijn liefde wil openbaren. Terwijl de tafel opnieuw wordt toebereid, zingen wij uit Psalm 97, het zesde vers. Beminnaars van de Heer, verbreiders van zijn eer, hoopt steeds op zijn genade. Psalm 97, vers 6, daarna wordt u uitgenodigd om de dood des Heeren te verkondigen. Broeders en zusters, er zijn aan deze tafel nog plaatsen open. Zo is er nog altijd plaats bij die hemelse bruidegom. Die zondaren, mensen die het niet verdiend hebben. De lijden aan zijn tafel. Vanmorgen na de dienst hadden we met enkele gasten in ons midden nog een gesprek over het hooglied, over dat andere woord dat daar ook staat. We hebben daar alles over nagedacht. In de bruidegom nodig, mijn duiven zijnde in de kloven der steenrots. Laat me uw stem horen, toon mij uw gedaante. Dat de Heere zo opzoekt waar we zijn. Dat de Heere zo nodigt om bij hem alles te vinden. Dat hoeft de Heer niet te doen omdat hij wat van ons zal ontvangen. Dan alleen maar een schuldig hart. En met zonde bevlekte handen. Maar omdat de Heer zo graag geeft en vergeeft. En van geven nooit arm wordt. Is er niemand meer onder u die door die koning geleid begeert te worden. Om in zijn binnenkamer te zien wie hij is en wat hij geeft, hoezeer in hem alles is voor een mens die zegt, Heer, en ik heb niks. Als er verder niemand meer is, dan zal met deze tafel de avondmaalsviering voor vandaag worden besloten. We willen samen bidden. Grote koning, u hebt u vanmorgen in ons midden willen openbaren in uw schoonheid. Als de koning waar uw bruidskerk van zingt. En nog in tijden dat ze er soms niet bij kan, er naar hunkert om dat opnieuw te mogen zien en opnieuw te mogen horen, beminnelijk vorst, uw schoonheid hoog te loven. Gaat al het schoon der mensen ver te boven, omdat genade op uw lippen is uitgestort. En waar zou uw bruidskerk anders van kunnen leven dan van die genade die geworteld is in uw eeuwige, eenzijdige, ontfermende, goddelijke liefde die geboren is in het hart van de Vader en die betaald is met het bloed van de Zoon en die wordt toegepast door de krachtige werking van de Heilige Geest. Heere, geef dat we ook vanavond iets van mogen ondervinden. Zegen daartoe deze spijze en drank en zegen ons aan de tafel en in de kerk. En aan de kerktelefoon, opdat daar ervaren mag worden, dat u tot hen die tot u niet kunnen komen, ingaat, om avondmaal met hen te houden. Amen. Broeders en zusters, het brood dat wij breken, is de gemeenschap aan het lichaam van Christus. Neem dat. Eet, gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heere Jezus Christus al zo verbroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. drinkbeker der dankzegging die wij dankzeggende zegenen, is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neemt die, drinkt allen daaruit, gedenkt en gelooft dat het dierbaar bloed van onze Heere Jezus Christus al zo vergoten is, tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Broeders en zusters, nog een enkel woord ook aan deze tafel. We hebben vanmorgen aan de tafels nagedacht over het vervolg van het vierde vers. Dat ze zich in de Heere zullen verblijden, die gebracht worden in de binnenkamer. Dat ze zijn liefde zullen vermelden en dat het de oprechten zijn die hem lief hebben. En als ik dat nu mag afsluiten in deze korte meditatie hier aan de tafel, dan denk ik aan een afsluitend woord dat we vinden in de 45ste psalm dat we vanmorgen ook gelezen hebben. Er staat in die 45ste psalm waarin het lied van de liefde op deze koning gezongen wordt. Zij zullen geleid worden met verheuging en met blijdschap. En zij zullen gebracht worden in 's konings paleis. En dan zie ik in dat woord toch een lijn, och ik kan het maar aanstippen vanavond, die loopt naar die machtige toekomst. Dat de Heere dat zegt tegen die bruidskerk, wiens hart hij heeft ingewonnen en in wiens hart hij is ingetrokken als koning en als bruidegom. Dat hij zegt, ze zullen komen in het paleis van de koning. Garandeert dat een gemakkelijke weg? Och, de weg van Gods volk door dit leven is zo vaak een weg door de woestijn. Een van onze Amerikaanse broeders bad het net aan de tafel bij de dankzegging. Ons pad loopt door de wildernis, door de woestijn. Is dat een weg waarin die koning aan zijn onderdaan alles schenkt wat ze in dit leven graag willen hebben? Ach, soms lijkt het juiste tegenovergestelde. En we weten daar ook in onze gemeente op allerlei manieren heel veel van. Maar er is één ding dat zeker is. En daar staat deze koning met zijn almacht zelf voor in. Ze zullen komen in 's konings paleis. Dat is zijn garantie. En dat wordt verzegeld door de tekenen van brood en wijn. En daar zie je dan tegelijkertijd waarom. Want als je naar jezelf kijkt. We kwamen vanavond tot deze tafel. De een met vrijmoedigheid misschien en de ander schucht. We kwamen vanavond naar deze tafel. De een voor de zoveelste keer en de ander misschien na een hele tijd. Als we naar onszelf kijken. Dan is er zoveel waardoor we zeggen, ach heren. We zullen toch nog een keer omkomen door de handen van die grote vijanden. Maar dan is er die koning die de aandacht op zich vestigt. En die zegt, zie je daar de tekenen van mijn verbroken lichaam. De tekenen van mijn vergoten bloed. Zo zeker is het. Dat ik mijn beloften in het leven van mijn bruidskerk, van mijn onderdanen vervul. Ook die belofte, Dat ze door de nacht en door de woestijn en door de stormen en door welke weg de Heer in hun leven ook gaat heen. Ten slotte zullen binnentreden in dat koninklijke hof waar het eeuwig avondmaal wordt gevierd van de bruiloft van het Lam en waar het eeuwig zal gelden dat dat vriendelijke aangezicht van God dat ook onderweg vreugde en blijdschap wil schenken dan voor eeuwig over hen zal lichten. En de Heere geve ons de genade om achter die koning aan, om met die bruidegom mee, die toekomst tegemoet te reizen. In een leven dat iets laat zien van de gestalte van die bruid die zich voorbereidt op de trouwdag. Amen. Wij zingen dat hier aan deze tafel ook, Psalm 97, het zevende vers. En u wordt verzocht om daarna uw plaats weer in te nemen. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht. Het laatste vers van Psalm 97. Geliefden in de Heere, terwijl de Heere nu aan zijn tafel onze zielen gespijzigd heeft, zo laat ons al te samen zijn naam dankzegging prijzen. En een iegelijk spreken in zijn hart al dus. Loof de Heere, mijn ziel en al wat binnenin mij is zijn heilige naam. Loof de Heere, mijn ziel en vergeet geen van zijn weldaden. Die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest. Die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheden. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goedertierenheid. Hij zal niet altoos twisten, nog eeuwiglijk de toorn behouden. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is zijn goedertierenheid geweldig over degenen die hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zo ver doet hij onze overtredingen van ons. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heere over degenen die hem vrezen. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven en ons alles met hem geschonken. Daarom bevestigt God daarmede zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren. Zo zullen wij ook veel meer door hem behouden worden van zijn toorn, nadat wij door zijn bloed gerechtvaardigd zijn. Want indien wij met God verzoend zijn door de dood zijn zoons, toen wij nog vijanden waren, veel meer zullen wij behouden worden door zijn leven, nadat wij met hem verzoend zijn. Daarom zal mijn mond en hart des Heren lof verkondigen, van nu aan, tot in der eeuwigheid. Amen. Wij willen de avondmaalsviering eindigen met dankzegging. De Heer vragen om zijn zegen over de bediening van zijn woord. O barmhartige God en Vader, wij danken u van ganser harte dat gij uit grondeloze barmhartigheid ons uw enige geboren zoon tot een middelaar en offer voor onze zonden en tot een spijs en drank des eeuwigen levens geschonken hebt. En dat ons geeft een waarachtig geloof waardoor wij zulke uw weldaden deelachtig worden. Gij hebt ons ook tot sterking daarvan door uw lieve Zoon Jezus Christus het heilig avondmaal laten instellen en verordenen. Wij bidden u, o getrouwe God en Vader, dat gij door de werking van uw heilige geest, de gedachtenis van onze Heere Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood, ons tot dagelijks toenemen in het rechte geloof en in de zalige gemeenschap van Christus wilt laten gedijen, door hem, uw lieve Zoon Jezus Christus, die naar deze wereld gekomen is om zich een bruid te werven met de dure prijs van zijn bloed. Ja, heren, en als we nu willen gaan luisteren naar uw woord in dit uur van nabetrachting en dankzegging op de viering van het heilige avondmaal, en we opnieuw bepaald worden bij dat wondere geheim van de Heere Jezus Christus, die de bruidegom is van zijn kerk, en dat grote mysterie dat daar een volk van zondaren is, Adams kinderen, die aan allerhande ellendigheid en de verdoemenis zelf van nature onderworpen zijn, die ge uit de duisternis roept, die ge van dood levend maakt en die ge verschiert met het witte bruiloftskleed om ze zo te maken tot de bruid van het lam die hij straks zal binnenvoeren in de eeuwige feestzalen, dan vragen we van u om een nieuwe krachtige bediening van de Heilige Geest, om het te mogen ervaren dat het die Geest is die Christus verheerlijkt, die Geest die de bruidegom groot maakt, die Geest die zijn woorden spreekt tot het hart van een mensenkind. En dat het die Geest is die de bruidskerk op haar plaats wil brengen. Die Geest die met de bruid tenslotte samenstemt in dat ene gebed waarin u verheerlijkt wordt en al het verlangen van uw kerk als op zijn plaats is wordt uitgezegd. Kom, Heere Jezus Christus. Ja, kom spoedig. En als we vanavond bepaald worden, heren, bij de positie van die bruidskerk, geef ons dan dat we mogen luisteren. Mogen luisteren als haar schoonheid ons wordt aangewezen. Maar ook haar roeping. Als haar plaats wordt aangewezen. En haar taak. Als haar geheim ons wordt geopenbaard. En geef dat alle die tot die bruidskerk door genade mogen behoren vanavond vertroost en bemoedigd worden. En dat zij die daar nog buiten staan mogen ontdekken wat een armelijk leven dat is. En wat een verschrikkelijke toekomst het is waarna we onderweg zijn. Opdat ze vanavond de lokroep van de bruidegom mogen horen. Die lokroep die ook vanavond nog klinkt. Duif in de kloven der steenrots. Laat me uw stem horen en toon mij uw gedaante. Want uw gedaante is liefelijk en uw stem is zoet. Dat ze het ook vanavond nog mogen ontdekken, dat u daar uw vreugde in vindt, dat ze komen met zuchten en met geween, als ze komen met belijdenis van zonde en schuld, als ze komen om te zeggen, Heere Jezus Christus, ik heb het niet verdiend, maar ik kan toch niet meer buiten u. Heilige Geest wil de hof doorwaaien en wilt u het kon het zijn zo maken, dat we echt hofkerk mogen zijn. En dat de vrucht van uw werk, drie-enige God, in ons midden openbaar mag komen. Tot eer van uw naam en tot een getuigenis naar buiten. En tot zegen voor onze jonge mensen in deze tijd. Zegen ons, zegen heel de gemeente. Zegen diegenen in ons midden die dat bijzonder nodig hebben door bijzondere omstandigheden. Doordat ze verpleegd worden, doordat ze zorgen kennen. We denken eraan de familie De Graaf die deze dag in rouw werd gedompeld. De graaf van de Groen van Prinsterer singel door het toch plotseling heengaan van een hoogbejaarde zuster. Wij bidden u voor allen die moeite kennen en smart. We bidden u voor uw kerk in deze wereld. We bidden u ook voor de zusterkerken, waarvan vanavond vertegenwoordigers in ons midden mogen zijn. We spreken een verschillende taal, heren. Maar wat is het groot als we ervaren dat er die gemeenschap van de Heilige Geest is die verbindt. En die liefde tot en het verlangen om te staan voor de waarheid Gods in deze tijd. Heren, zegent u ook de Orthodox Presbyterian Church in Amerika. En zegent u het werk van de ICRC in deze week. Geef dat de ontmoeting van de broeders vruchtbaar mag zijn. En dat het iets mag betekenen voor de voortgang van het werk van uw kerk op aarde. En voor de komst van uw koninkrijk. Barmhartige God, denk aan alles wat op uw zegen wacht. Alle arbeid die weer gaat beginnen. En laat uw naam verheerlijkt worden. Geef uw dienstknecht, te midden van alles, uw genade om ook deze avond het woord te brengen. Schenk hem de leiding van uw geest, sterk zijn stem en leid zijn gedachten, opdat hij ook vanavond mag zijn, vriend van de bruidegom, om Jezus wil, uit vrije genade. Amen. De dienstofferande vindt plaats, gemeente, en wij zingen dan uit de avondzang de versen 1, 4, 5 en 7. Avondzang, vers 1, 4, 5 en 7. In aansluiting aan de prediking zingen wij Psalm 133, vers 3, het laatste vers van Psalm 133 na het amen van de prediking. Het woord van de Heere gemeente dat ik u vanavond mag bedienen in dit uur van nabetrachting en dankzegging op de viering van het heilige avondmaal, vindt u in het voorgelezen schriftgedeelte, Hooglied 4 en daarvan vers 12, het eerste gedeelte. Hooglied 4, vers 12a. Daar luidt Gods woord onze tekst. Mijn zuster, o bruid, gij zijt een besloten hof. Gemeente des Heren, hoe moeten we nou verder? Kijk, dat we verder moeten na een avondmaalsdienst, dat zal iedereen volkomen duidelijk zijn die zijn gedachten even laat gaan. Net zoals een bruid die onderweg is naar de bruiloft, nog niet zo ver is dat ze intrek mag nemen in het huis van de bruidegom, omdat eerste dag van de bruiloft moet worden gevierd, zo geldt het ook in de verhouding tussen de Heere Jezus Christus en zijn bruidskerk op aarde, dat ze wel eens een ogenblik door haar koning die haar hart ingewonnen heeft, kan worden geleid in de binnenkamer, waar hij zichzelf openbaart en zijn schatten laat zien en zijn schatten uitdeelt aan haar. Maar ze kan er nog niet blijven. Dat zou hij wel willen. Misschien zaten er vanmorgen ook wel aan de tafel en u hebt misschien wel gevoeld dat ik er zelf ook iets van had vanmorgen. Heere, laat me hier maar mogen blijven. Niet meer verder hoeven. Maar zo tastbaar ervaren wordt de gemeenschap met de hemelse bruidegom. Zo geproefd wordt zijn onpeilbare zondaarsliefde. Zijn wonderlijke goedheid. Hier blijven. Dicht bij hem. Omdat je wel weet, zodra je weer verder gaat, dan komen er zoveel andere dingen weer op je af. En dan is er zo gauw weer dat eigen vlees dat door het kwade zo licht wordt verrast en deze wereld die zo in beslag neemt. En Gods woord zegt, het komt er ook van voor de echte bruidskerk, dat het moment komt dat ze mag blijven. Dat de boodschap klinkt, de tent van God is bij de mensen en hij zal bij haar wonen en zij zullen zijn volk zijn en ze zullen niet meer daaruit gaan. Niet meer. Kan u begrijpen dat ik de laatste weken voor zijn sterven tegen dominee Sterk een keer heb gezegd, ik ben ook wel een beetje jaloers op jou. Niet meer daaruit gaan. De volmaakte dienst in de triomferende kerk. Maar zolang de Heer ons een plaats in dit leven geeft, gemeente, dan is het nog niet zo ver. En dan komt het erop aan dat we zullen leven als bruid onderweg naar de bruiloft. En hoe is dat nou? Daarover gaat het in de dienst van nabetrachting en dankzegging immers. Hoe zal nou die bruid leven onderweg door dit leven naar de grote bruiloftsdag toe? Het is de bruidegom die het zelf ontzegt. In het woord dat vanavond onze aandacht vraagt. Wij horen hier immers, de bruidegom noemt zijn bruid een besloten hof. We zien daarmee bezingt hij ten eerste haar schoonheid. Ten tweede haar beslotenheid. Ten derde haar veiligheid. De bruidegom noemt zijn bruid een besloten hof. Hij bezingt haar schoonheid, hij bezingt haar beslotenheid, hij bezingt haar veiligheid. We hebben inmiddels wel begrepen, gemeente, dat we in het Hooglied te maken hebben met de taal van de liefde die de meeste is en tegelijkertijd ook de blijvende geestesvrucht, waaraan de bruid van het Lam boven alles te kennen is. Al ware het, zegt Paulus immers, dat ik de talen der mensen en der engelen sprak. Al ware het dat ik al het geloof had, zodat ik bergen kon verzetten. En ik had de liefde niet. Ik waren niets, een rammelende bel, een hol klinkend vat. Taal van de liefde, dat is het wat we rondom dit avondmaal mogen horen, gemeente. En die liefde, u weet dat misschien uit uw eigen leven wel, die maakt een mens wel eens erg wel bespraakt. Denk dat vooral in het leven van een meisje dat verliefd is, nogal eens een keer blijkt dat ze ook dichterlijk gaat worden. Dan schrijven ze in die periode soms hele gedichten en je denkt, waar halen ze het vandaan? Maar het is de liefde die het hart aanspoort om de dingen te verwoorden in een lied. Maar liefde, gemeente, heeft soms ook maar een paar woorden nodig. En dat zijn vaak niet de slechtste momenten. Dat zijn integendeel de momenten waarop de geliefden het dichtst tot elkaar naderen. En het sterkst ervaren, de band der liefde, die er over en weer is, een paar woorden. Een paar namen, soms hele wonderlijk, gefluisterd in het oor van een geliefde. Als iemand anders dat zou zeggen, je zou beledigd zijn. Je zou verontwaardigd worden en zeggen, wat denk je wel? Een meisje kan zich soms besmeurd voelen. Doordat zomaar iemand een woord uit de taal van de liefde tot haar spreekt, terwijl er geen enkele relatie is. Het gevoel krijgen, ik word als een slet beschouwd. Maar als diezelfde woorden de taal van de liefde vormen, die spreken wat er in het hart leeft, dan klinken ze als muziek in de oren van de geliefde. Zo is dat in de verhouding tussen een jongen en een meisje. En we krijgen ook in dat opzicht onderwijs dat naar mijn gedachten toch dringend nodig is in deze tijd. Zo is het in de verhouding tussen man en vrouw. Zo is het ook als het goed is tussen de Here en zijn bruidskerk. En daarover willen we vanavond vooral samen nadenken, gemeente, alweer om destijds willen. Ik kan maar een paar lijnen vanuit deze volle tekst trekken. En dan erop wijzen dat er drie namen zijn die de bruidegom hier gebruikt om daarmee te vertellen wie zijn bruid voor hem is. Drie namen, mijn zuster, mijn bruid, mijn hof. En dat zijn heerlijke namen, gemeente, want mijn zuster, daarmee zegt de bruidegom, we zijn van dezelfde familie. We hebben dezelfde vader. Je vertoont mijn trek. Als de Heere Jezus de bruidskerk mijn zuster noemt, dan doet hij eigenlijk hetzelfde als wat hij tegen Maria Magdalena zei op de morgen van de opstanding. Toen hij zei, ik vaar op tot mijn vader. Ja, zeggen we, dat wisten we. En uw vader. Die is machtig geweest voor die vrouw die van 7 duivelen bezeten was. Die alle mogelijke zonden bedreven heeft, aangezet door die duistere machten in haar lichaam en in haar ziel. Uw vader. Kind van God. Behorend bij de familie van de Heere Jezus Christus. En dan die naam bruid, gemeente. We hebben daar al een paar keer over nagedacht inmiddels. Maar als ik het nog een keer mag samenvatten, een bruid. Daarmee zegt de Heere Jezus, maar niet alleen, je lijkt op mij. Maar daarmee zegt hij ook, je bent van mij. En hij geeft haar de permissie om dat lied van de liefde te zingen. Hij is de mijne en ik ben de zijde. En we zijn aan elkaar verbonden door die hartelijke band van de liefde die van hem is uitgegaan, maar die door de Heilige Geest als wederliefde in mijn hart is uitgestort en naar hem mag uitgaan. Bruid. Als de Heere Jezus dat zegt tegen zijn bruidskerk, dan gaat het trillen in haar ziel. Hij heeft mij lief. Hij is aan mij verbonden met die blijvende band, die sterker is dan de banden van vlees en bloed, die sterker is dan de dood, die door alle wateren niet kan worden uitgeblust. De band van de liefde, vlees van zijn vlees, been van zijn gebeente. En daarbij noemt de Heere Jezus Christus zijn bruidskerk ook zijn hof. En ik heb u in een eerdere keer wel eens verteld, gemeente, dat er in de Griekse vertaling van het Oude Testament het woord paradijs wordt gebruikt. Dat wil zeggen de lusthof. Ze is immers de bruid, ze is niet de werkster van de Heere Jezus Christus. Niet de dienstmeid, niet de slavin. Maar de bruid in wie hij zich verlustigt. En van wie hij zegt, ze draagt vrucht voor mij. Vrucht die hem behaagt. En waar hij zich in verlustigt wanneer hij gaat wandelen door zijn hof. En het is de vreugde van zijn bruidegomshart om dat te doen. En als hij in zijn hof rondwandelt, dan gaan al de zintuigen te gast. Dan zijn het zijn ogen die de schoonheid van de hof mogen zien. Dan zijn het zijn oren die het zoete gefluit van de vogels in de hof mogen horen. Dan is het zijn neus waarmee hij de geuren van de hof opsnuift. Dan is het zijn mond waarmee hij de vruchten van de hof mag eten. Dat is, zegt de Heere Jezus Christus, de bruidskerk zoals ik ze zie. Mijn zuster, mijn bruid, mijn hof. Is dat nou eigenlijk wel in overeenstemming met de werkelijkheid, zegt deze en gene hier in de kerk? Och, ik zie als ik deze dingen zeg best een paar mensen knikken. Ik zie een fariseer in ons midden knikken die zegt, ja, de Heer die kan best tevreden over me zijn. En ik zie een rijke jongeling in ons midden knikken die zegt, ja, ik heb al de geboden onderhouden van mijn jeugd af aan. Wat ontbreekt er mij nou eigenlijk? Maar vergis ik mij, gemeente, als de levende bruidskerk in ons midden die er vandaag iets van ervaren heeft ook, dat ze toch bij hem mag horen. En dat ze toch hem mocht ontmoeten in zijn zelfovergevende liefde. Dat juist die levende bruidskerk zucht. Als ze deze namen hoort en zegt, ja, maar dat ben ik niet en zo ben ik niet. Die bruid die zal het van zichzelf niet zo gauw zeggen, gemeente. En als ze het zegt, dan is het alleen maar in navolging van hem. Maar als je aan die bruidskerk vraagt, wie ben je? En ze kijkt dan eens in de spiegel. En dat is toch wat we in de kerk doen, gemeente. In de spiegel kijken om ook te ontdekken wie we zelf zijn. Bij het ontdekkende licht van Gods woord en van Gods wet. Dan hoor ik die bruid in het eerste hoofdstuk zeggen, ik ben zwart. En wij kunnen het dan wel eens mooi vinden als iemand bijkans zwart gebrand is door de zon. Maar in die tijd en in het oosten was dat geen compliment. Dan ging het om een blanke huid. Maar het was mooi. Er zal mij geen schoonheid te beleven, zegt die bruid. En ze is een werkster in dienst van de familie om de schapen te hoeden. En ze moet heel eerlijk zeggen dat ze de wijngaard van haar leven niet heeft gehoed. Dat het een verwaarloosde en vervallen wildernis is een woestijn. In diepe verootmoediging hoor ik die bruid zeggen, ik ben niet die ik behoor te zijn. Maar waar u vanavond op moet letten, gemeente, dat is dat niet die bruid zelf zegt wie ze is, maar dat het de bruidegom is die het zegt. En als hij het zegt, gemeente, dan roemt hij niet in wat hij in zijn bruidskerk vindt, maar dan bezingt hij zijn eigen werk, zoals dat gestalte heeft gekregen in zijn bruidskerk op aarde. Mijn zuster, mijn bruid, mijn hof. Dat is ze niet van zichzelf, gemeente, maar dat is wat hij van haar heeft gemaakt en hoe langer hoe meer van haar maakt. En als we vragen hoe dat dan in zijn werk gaat, dan herinner ik u aan Ezechiël 16, het hoofdstuk, waarvan we ook iets hoorden in de voorbereidingsdienst, waar de profeet Ezechiël spreekt over dat Bedouïnekind, dat niet gewenst was door haar ouders toen het geboren werd. Dat aan de kant van de weg werd gegooid en prooi voor de wilde dieren. Ten dode opgeschreven, door niemand begeerd, door niemand gezocht en niemand die zich ontfermt. En dan laat Ezechiël zien hoe de God van Israël door de woestijn van het leven wandelt. En dat kind ziet dat daar ligt trappelend in het bloed van de geboorte. Ze hebben niet eens de moeite genomen om het nog een beetje af te wassen. En dat de Heere in diepe ontferming zich over dat kind heen buigt en zegt: leef. Zo wordt het van dood levend gemaakt. En dan vertelt Ezechiël in het vervolg van dat hoofdstuk hoe de Heere een tijd later weer langskomt. En hoe de Heere ziet dat dat kind dat hij het leven gegeven heeft en in het leven behouden heeft, is uitgegroeid tot een jonge vrouw die de schoonheid van een vrouw bezit. En dan horen we hoe de Heere zich opnieuw heen buigt over dat kind en het zijn liefde verklaart en de vleugelen van zijn liefde over haar uitbreidt. En zegt: ge zijt de mijde, de uur van de minne noemt de Heere, dat ge werd de mijde. En het is de Heere die haar bekleedt met een prachtig bruiloftskleed. En het is de Heere die zegt: toen ging een roep in de wereld uit vanwege uw schoonheid. Ze werd een volmaakt door zijn heerlijkheid die hij op haar had gelegd. Kijk, daar heb u het geheim van die bruid, gemeente. Niks uit zichzelf. Alles van hem, het leven van hem, de schoonheid van hem, het bruidskleed van hem, de heerlijkheid, hij heeft ze op haar gelegd. De namen waarvan de Heere Jezus Christus in deze tekst spreekt, gemeente, als de hemelse bruidegom, zijn namen die getuigen van het werk van de drie-enige God, mijn zuster. Die naam getuigt van de verkiezende liefde van de Vader, die dit zondige mensenkind tot zijn kind en erfgenaam heeft aangenomen en die het in de stilte der eeuwigheid in zijn verkiezend welbehagen heeft gegeven aan zijn zoon, opdat hij haar zou verlossen van alle ongerechtigheid en haar zou maken tot een bruid zonder vlek en zonder rimpel. Bruid, die naam getuigt van de verzoenende liefde van de Zoon, de Heere Jezus Christus. Ze is immers de bruid van het Lam. Hij heeft zichzelf voor haar overgegeven. Hij heeft haar gekocht met de dure prijs van zijn bloed. Het is zijn vergevende en gevende liefde die in haar leven gestalte krijgt. En Hof, die naam spreekt van het vernieuwende werk van de Heilige Geest, die als de bruidswerver van het Lam in haar hart en in haar leven is gekomen en die haar vernieuwt, zodat ze tot vrucht dragen wordt gebracht, tot glorie van de Heere die de wijngaardenier is. Het zijn allemaal woorden, gemeente, die spreken van dat eenzijdige godswerk, van die genadige ontferming waarmee de drie-enige God ingaat in het leven van een mensenkind om het zalig te maken. Stel je nou toch eens voor dat het anders was, gemeente, dat de Heere tegen een van ons zei: ik wil best met jou verder, maar dan zou je eerst je eigen tuintjes moeten inrichten, dan zou je eerst dit moeten opknappen, en dan zou je eerst dat nog eens moeten doen. Gemeente, er zou toch niks van komen, we zouden geen vrucht dragen, en het slot zou zijn dat de wijngaarden hier kwam en dat hij zou zeggen: haal hem uit en werp hem in het vuur. Het is geen wonder, gemeente, dat de bruidskerk, zoals de openbaring ons dat laat zien, tot in alle eeuwigheid zal zingen van de verwondering die nooit meer eindigen zal. De verwondering over die God van wie ze mag belijden: gij hebt het gedaan. Het is uw vrije gunst alleen die de ere wordt toegebracht. Het is alleen om het eeuwig welbehagen. Ze zal er de eeuwigheid voor nodig hebben, gemeente. Bruid van het Lam. Kind van God, Hof waarin de Heere Jezus Christus zich verlustigt. En ze zal het tot in alle eeuwigheid zeggen wat ze hier al leert zeggen als die opzoekende liefde van de Heer in haar leven gestalte krijgt. Heer, waarom ik? Waarom bent u nou eigenlijk met mij begonnen? Waarom hebt u het met mij volgehouden? Waarom wilt u het voor mij voleindigen? Het lied van de liefde, gemeente, is altijd het lied van de verwondering. Dat is het in de verhouding tussen een jongen en een meisje. Al ik ben zijn verkorene, heeft naar mij gevraagd, terwijl er zoveel anderen waren. En het is het lied van de verwondering van de bruidskerk. Hij heeft mij lief gehad. Mijn zuster, mijn bruid, mijn hof. Mag ik eens vragen, gemeente, noemt de Heer ons zo? Is dat zijn werk in ons leven? Ik heb het al eerder gezegd, maar ik herhaal het in deze nabetrachtingsdienst, gemeente, dat moeten we wel weten. En dan vraag ik niet, ziet u uzelf zo? Al is het vrucht van zijn spreken dat iemand uit genade met de verwondering die nooit eindigt het leert nazeggen. Zoals we aan het slot van dit hoofdstuk horen zeggen, die bruid die zegt, ik ben zijn hof. Och, dat mijn liefste, komen tot zijn hof. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Behoort u bij die bruidskerkgemeente? Als er iemand, dominee, je stelt zulke grote vragen vandaag. Als je dat nou vraagt, dan zeg ik ben er wel mee bezig en ik denk er wel om en ik bid er wel om. Mag ik dan toch vanavond eens een keer zeggen, gemeente, dat dat niet genoeg is om de eeuwigheid ermee aan te doen. Dat we ons dat moeten realiseren. Het heeft me de laatste jaren toch nog alles een keer getroffen, gemeente, en het wordt me hoe langer hoe meer tot een stuk nood. Dat de laatste troost die wij nog alles een keer hebben bij het sterven van een oudere en soms ook van een jongere. Dat we tegen elkaar kunnen zeggen, hij of zij was er wel mee bezig. Maar dat is geen troost, gemeente. Dat is geen troost. Bent u bruid? Dat is de vraag waarop aan deze kant van het graf een antwoord moet komen. Want alleen van de bruid geldt. Straks leidt hij haar in statie uit haar woning. In kleding rijk gestikt tot haar koning. Alleen van de bruid geldt dat ze wordt gevoerd in de feestzaal. En dat ze aan de vader wordt voorgesteld. De Heere Jezus zegt straks niet, hier is er een die was er wel mee bezig. Maar de Heere Jezus zegt, vader, dit is ze mijn bruid. Dan weet ik het wel, gemeente, dat de goden zij dank onder ons zijn die een ander herkent als een lid van de bruidskerk, terwijl ze het zelf maar geen stukken na durven te zeggen, omdat ze de lantaarn op de rug dragen. Maar het gaat er wel om dat je, als je straks voor God verschijnt, gemeente, aan de arm van het lam, dat gegeven bruidskleed draagt. Ik hoor vanavond hier iemand in de kerk zeggen, dominee, als je het zo op de man afvraagt, dan moet ik eerlijk zeggen, ik geloof niet dat ik tot die bruidskerk hoor. Misschien komt het nog van, maar ik weet het niet. Weet u wat dat betekent, gemeente? Als u geen broeder of zuster van de Heere Jezus bent, en dus geen kind van God, wie is dan uw vader eigenlijk? Wie is uw vader? De Heere Jezus zei het tegen verbondskinderen, dan is uw vader de duivel. Dat is hard, zegt iemand, het is ook zo. Maar waarom denkt u dat die lieve Heere Jezus dat nou zegt? Toch om geen andere reden dan om je te laten schrikken en om je de ogen te openen en je te doen zoeken in het heden der genade, de barmhartigheden Gods, voordat het te laat is, anderen gebroed. Zoek toch te ontkomen aan de dag van de toren. En als je niet de bruid bent van het lam, gemeente. De Bijbel zegt, dan sta je nog aan de kant van de hoer. Jeruzalem de kerkbruid, of Babylon de wereldstad die vol is van de hoererij en daar dronken van wordt. En dat betekent dat van uw leven nog altijd geld, gij roeit ze uit, die afhoreren en u de trotse nek toekeren. En als uw leven geen hof is, gemeente, waar ben je dan anders dan een wildernis en een woestijn die geen vrucht voortbrengt. En van wie de hemelse landman zegt, er is voor haar geen plaats straks op de nieuwe aarde, alleen wie vrucht draagt. Die wordt binnengebracht.
Iemand zegt, dominee, als de dingen zo scherp liggen, kan je dan nog eens een keer heel duidelijk zeggen waaraan je nou die bruidskerk kan herkennen. Nou mag ik met u dan nog één keer die drie namen langslopen, gemeente. Waaraan herken je nou een zuster van de Heere Jezus? Dat moet u weten. Als u de Bijbel een beetje kent, dan weet u het. Dat heeft de Heere Jezus eens een keer met zoveel woorden gezegd. Die zijn mijn broeders en mijn zusters en mijn vader en mijn moeder. Geef u nou zelf het antwoord eens. Die daar doet de wil mijns vaders die in de hemel is. Kijk, en dat is niet de slaafste dienst van God, van een oudste zoon en van een rijke jongeling. Maar dat is de dienst van een kind aan de vader, dat is liefdedienst. Zoals de dichter van Psalm 119, daarvan zingt uw liefdedienst, heeft mij nog nooit verdroten. Doen de wil van de vader, ik zal uw geboon, die ik oprecht bemin, mijn hoogst vermaak, mijn zielsgenoegen achten. Ik reken die mijn allergrootst gewin. Dat is. En dan kun je zich toetsen. Of je leeft volgens het principe, dat moet nog kunnen. En je moet vandaag nog een beetje met je tijd meegaan. En ze doen het toch allemaal. Of dat u zegt, Heere, ik heb uw wet lief. En het is mijn hoogste verlangen om bij die wet van u te leven. Vader naar de ogen kijken. Niet zo zie ik het. Maar ik wil hem geen verdriet doen. U voelt wel aan, dan kijkt de mens niet meer hoe ver die met de wereld mee kan gaan. En dan kijkt de mens niet meer hoe ver die kan gaan voordat hij over de rand valt. Maar dan zoekt hij de Heere met ingespannen kracht. En als je bruid bent, gemeente, en dan dadelijk toch ook heel diep af. Dan betekent dat je hart naar de bruidegom uitgaat. En dat je daarna verlangt om zijn stem te horen. En dat je het begeert om zijn gedaante te mogen zien. En dat je bang bent voor alles wat scheiding brengt tussen jou en de bruidegom. En als je hof bent, gemeente, dan ben je daaraan te herkennen dat je de Heilige Geest zo hard nodig hebt. De wind van de Geest die de hof doorwaait om de ene keer de vruchtbare regens aan te voeren die de aarde vruchtbaar maken van boven. En de andere keer om de wolken uiteen te blazen zodat de zon gaat schijnen en de vruchten kunnen rijpen en de geuren opstijgen. Nou zeg het nou eens eerlijk, gemeente. Herken je nou jezelf vanavond? Bij dit beeld dat de bruidegom ons voorhoudt van zijn bruidskerk op aarde. Als dat iemand dominee, dan ben ik er toch geen vreemde van. Dat moet ik eerlijk zeggen, want mijn hart gaat toch naar de Heere uit, ondanks alles. En er is toch een diepe begeerte in mijn ziel om te wandelen in de wegen des Heeren. En een verlangen dat mijn leven vruchtbaar zou mogen zijn. Maar ik durf geen volmondig ja te zeggen, want er ontbreekt voor mijn besef zo geweldig veel aan. En dat is waar, gemeente. Kijk maar om je heen in deze tijd. Maar vindt u die bruidskerk? Of nee, gemeente, laten we maar niet om ons heen kijken, maar laten we naar onszelf kijken. Kijk nou eens je eigen leven erop na, want anders dan ga je toch weer over anderen hebben. Ieder persoonlijk, broeder, zuster, jonge meisje. Als anderen ons nou zien, kunnen ze dan jaloers worden op ons leven met de Heer. Zoals ik vroeger jaloers werd op mijn oude opa. En zoals ik bij alle gebreken die ze toch heeft jaloers ben geweest op mijn moeder zoals ze geleefd heeft. In de zware weg van het weduwschap, in vertrouwen op de Heer. In afhankelijkheid van Hem. Dat denk ik wel eens, zouden mijn kinderen nou jaloers op mij kunnen worden? En uw kinderen en uw kleinkinderen. Er zitten hier ouderen in de kerk die dat toch kennen vanuit het verleden. Grove nooit, ja.
Maar God was niet alleen de God van het voorgeslacht, gemeente, maar God wil ook de God van het nageslacht zijn. En daar staan wij vandaag tussenin. Jonge mensen hier in de kerk, is er iemand die op jullie jaloers kan worden omdat ze zeggen, jij hebt wat een ander niet heeft? Kan toch niet anders, gemeente, als je bruid bent dan een meisje, kan je dat toch merken? Als ze bruid is, dan is er geen tweetellen bij een huis, of ze heeft het erover, dan heeft ze het over de trouwjurk, dan heeft ze het over de trouwdag, en dan heeft ze het over het huis, dat wordt ingericht, enzovoort, enzovoort. Kunnen ze het aan ons merken, gemeente? Mensen zeggen, ik heb een bruid ontmoet vandaag. Als je bruid bent, dan zien ze de trouwjurk en dan praten ze erover en zeggen, wat zag ze er mooi uit, hè? Zouden ze dat van ons kunnen zeggen, gemeente? Als ze de bruidskerk van Bunschoten kunnen roemen om haar schoonheid, die zeker allereerst inwendige schoonheid is, maar die zich openbaart in het leven. Hoe zou dat nou komen, gemeente, dat we daar zo bitter weinig van zien vandaag? Zou dat te maken kunnen hebben met het gebrek aan beslotenheid? Immers, en dat is het tweede waar we vanavond op willen letten, die bruid wordt ook genoemd een besloten hof. Dat beeld, dat begrijpt u natuurlijk wel. In mijn jongensjaren waren er in Elburg, waar ik opgroeide, net buiten de stadsgrachten, een aantal van die hofjes. We zouden vandaag volkstuintjes noemen, maar ze zagen er wat anders uit. Er een grote haag, ondoordringbaar eromheen. En dan een deur met een slot erop. En als jongens ging je daar nog wel eens graag naartoe. Er waren twee ooms van mij, die hadden zo'n hofje. En in die ene, daar stonden een paar pruimenbomen die zulke lekkere pruimen voortbrachten. En in de pruimentijd, dan liep je daar nog wel eens een keer langs. En dan was de deur op slot. Het was mijn hof niet als mijn oom er was. En als hij het goed vindt, dan mocht je erin en dan kreeg je er een paar. En in de aardbeientijd ging het net zo. Maar de eigenaar van de hof bepaalde wie er binnen ging en wie niet. Zo is het toch ook, gemeente, in het huwelijk. En zo is het uiteindelijk ook al in de verlovingstijd. En onze kanttekenaren, die altijd zo deftig spreken, die spreken bijkans de taal van onze tijd als ze zeggen, de bedoeling daarvan is dat er geen vreemde vrijers binnen mogen komen. Nou, dat onthouden onze jongelui nou hun leven lang, geen vreemde vrijers. Want als je bruid bent, gemeente, dan hoor je aan die ene. En daar hoor je exclusief aan. Daar hoor je alleen aan. En dat is geen harnas voor je en dat is geen verplichting voor je. Je komt wel eens van die meisjes tegen die wat jong verkering krijgen en dan op een gegeven ogenblik daar toch wat moeite mee krijgen. En dan zeg je, kind, je bent er nog niet aan toe. Want als het de echte is, dan heb je er geen moeite mee om alleen voor die ene te zijn. En alleen met die ene op stap te gaan. En niet meer met de andere. Dan ben je voor hem alleen. En anders dan gaat het ook hopeloos fout. En dat weten de jongens hier in de kerk misschien wel. Je hebt van die meisjes soms. Die lijken niet op zo'n hof. Maar die lijken op, nou laat ik het maar zo zeggen, die lijken op een publiek wandelpark. Geen privéterrein, maar iedereen die wil, die mag erin en die mag eruit. Nog, dan zijn de jongens genoeg die daar best eens een keertje wat in willen rondwandelen. Alleen ze willen er niet mee trouwen. En ze willen er niet voor hun leven aan verbonden worden. En ze hebben ze ook niet lief, want dan zeggen ze, ja, kijk wel uit. Trouwen, dat wil ik met eentje die alleen voor mij is. En met eentje die trouw aan me blijft. En niemand anders die zegt, ik ben de jou. Van jou alleen. Besloten hof, dat betekent, gemeente, dat je geen vreemde vrijers en dat je geen verleiders toelaat tot de hof. De bruid die kan en mag haar liefde immers maar aan één alleen geven. Maar dat is toch zo, gemeente? Daar bent u het toch mee eens? Zo is het toch al in je verkeringstijd. Dat het toch niet kunt hebben als die jongen van jou op een gegeven ogenblik ook nog met een ander op stap gaat. Zo is het toch in je huwelijk, gemeente. Dan vind je het toch niet goed als je man of vrouw het met een ander houdt. Dan ga je er toch niet mee akkoord als je meisje ook nog wel eens met een ander uitgaat. Dan zegt de Heer Jezus, zo is dat nou ook met mijn bruid op aarde. En dan zeg ik in deze nabetrachtingsdienst, gemeente, wilt u er uw leven eens naastleggen. En wilt u eens kijken hoe het in uw leven eruit ziet. Is het inderdaad alleen de Heere die toegang heeft tot je hart? Of laat je daar ook andere vrijers toe? Moet ik er een paar noemen, gemeente? Dan denk ik aan de Satan. Nou, dat is me een vrijer, gemeente. Die kan er wat van. Eva heeft het ondervonden, gemeente, hoe hij tot haar kwam met zijn vriendelijke gepraat en hoe hij tot haar kwam met zijn verleidende begeerte. Maar u weet de gevolgen ervan dat die vreemde vrijer alles in het leven van Eva kapot heeft gemaakt. Maar zeg nou eens, gemeente, heeft deze vrijer toegang tot je hart? Of bid je dagelijks, verlos ons van de boze, o God. Omdat je wel weet dat hij zo verleidelijk kan zijn. En dat hij zo'n kracht kan hebben. En dat je er in eigen kracht niet tegenop kunt. Ik er nog eentje mag noemen, gemeente, de wereld. Wat kan een mens die wereld hartstochtelijk lief hebben? Dan denk ik niet alleen aan de zondige wereld. En dan denk ik niet alleen aan de ontspanningswereld. Dan denk ik maar niet aan een voetbal. En dan denk ik maar niet aan een dancing en aan een disco alleen, gemeente. De wereld, dat kan ook je gezin zijn. En de wereld, dat kan ook je werk zijn. Zeg nou eens eerlijk, gemeente, wie heeft in je hart? En wat draait het nou in je leven om? Leef je nou uiteindelijk voor je werk? En leef je nou uiteindelijk voor je gezin? En wat blijft er dan voor de Heere Jezus over? En dan zegt iemand, dominee, dat is nou de gang van deze tijd en dat kan niet anders. Wij mensen, we hebben vandaag zo bitter weinig tijd. Waar ligt het aan, gemeente? Waar ligt het aan? Dan moet u het bij het beeld van deze tekst houden. En dan moet u zich dat voor ogen stellen. Dan moet u die jongens even zien, die ook altijd zei dat hij geen tijd had. Toen zijn moeder zei, joh, was eens even af, ik heb geen tijd, want ik moet nog wat doen. En toen ze zei, je moet naar de jeugdvereniging, ik heb geen tijd, want ik moet zoveel leren dit jaar. En toen kwam er ineens een meisje op zijn weg. En toen had hij al de tijd van de wereld. Zelfs zo dat zijn moeder wel eens moest zeggen van, denk je nog wel aan je huiswerk? En denk je nog wel aan de dingen die je ook nog moet doen? Zo gaat dat toch, gemeente? Er zitten er hier toch genoeg die dat uit hun eigen leven kennen? Dat meisje, daar had hij wel tijd voor. Waarom? Omdat ze zijn hart had. Gemeente, als we geen tijd hebben voor de Heere Jezus, wat is het anders dan omdat we geen hart hebben voor de Heere Jezus? En moeten we niet zeggen dat ook als dat in het leven van iemand voorkomt die toch tot die bruidskerk mag behoren, omdat God hem ooit te sterk is geworden, daar de oorzaak ligt dat hij niet verder komt in het opwassen in de genade en in de kennis van de Heere Jezus Christus. En dat daar de oorzaak ligt, gemeente, dat hij de Heilige Geest bedroeft, zodat die geest zich terugtrekt en zodat de geestesvrucht gaat ontbreken en zodat het allemaal zo koud wordt en zo doods wordt en zo hard wordt. Wees nou eens eerlijk, gemeente, als de Heere Jezus je hart heeft, dan trekt dat toch naar hem toe. En dan betekent het toch dat de uitgangen van je leven naar hem zijn. En dat je naar hem vraagt. En dat je verlangt om zijn woord te horen en zijn woord te onderzoeken. Denk nou alleen eens aan deze voorbereidingsweek, gemeente. Waar ben u mee bezig geweest? Is er ook al wat tijd apart geweest om te luisteren naar het woord? En heb je ook nog eens wat gelezen? Waarin u de stem van de bruidegom kon horen? Wat las u? Wat hoorde u? Wat zag u allemaal? Liefde maakt al het andere van ondergeschikt belang gemeend. De hof van de bruidegom is voor hem alleen. En dan die verleidersgemeente. Is de hof van ons hart daarvoor gesloten? Als ik een enkele nog mag noemen om destijds willen, moet ik het wat beperken. Dat is me wel duidelijk. Maar dan kan ik er niet omheen om vanavond toch de televisie weer eens een keer te noemen. Zijn er onder ons geen mannen en vaders die zondagsavonds, ja dan zitten ze er nou ook niet, zult u zeggen, daar heb u gelijk aan, maar die zondagsavonds niet naar de kerk kunnen. Omdat ze zeggen, ik moet naar Studio Sport kijken. En die dan ook nooit één stap verder komen in het geestelijke leven. En zijn er onder ons geen vrouwen en moeders die kijken naar alles wat los en vast zit. En die zich verlustigen in alle mogelijke zonden tegen alle 10 geboden tegelijk. En die het maar toelaten dat die in de harten en in de huizen worden gespuit. En zijn er onder ons geen jongeren die de ganse lieve dag maar luisteren als ze de kans krijgen. Naar die verschrikkelijke housemuziek die zelf zegt dat ze regelrecht uit de hel komt en naar de hel voert. Vindt u dat nou inderdaad goed om uw ziel op die manier te vergiftigen, gemeente? En vindt u het dan inderdaad nog vreemd dat die ene preek op zondag je hart niet meer kan bereiken? Omdat je tot in de late zaterdagavond je ziel hebt volgegoten met de ongerechtigheden van deze wereld. Omdat je de hele week bezig bent om rond te wandelen in je eigen tuin. En vindt u het dan zo onbegrijpelijk, gemeente, dat de preek je niks doet als je meteen na de kerkdienst je ziel weer laat volgieten met de klanken van de wereld? En vindt u het vreemd, gemeente, als de Heer Jezus een vreemde voor je blijft? Als er zoveel andere vrijers mogen rondwandelen in ons hart? Wees nou eens eerlijk, gemeente. Waar lijkt u op? Op een besloten hof? Of op een publiek park? Of moet ik misschien wel zeggen, op een stuk publieke groenvoorziening waar je uitglijdt over de viezigheid die honden daarachter laten? Dat je je hart voorover hebt om te worden tot een stortplaats waar de wereld als een vuiligheid in kan deponeren, terwijl je jezelf daar nog in kunt verlustigen. Mensen, wat doen we onszelf toch aan? Wat doen we onze kinderen toch aan? Besloten hof. Het is een mens die de Heere zoekt en bij wie dat zichtbaar wordt, omdat hij de binnenkamer zoekt. En bij wie dat duidelijk wordt in de levensopenbaring. Kan toch niet anders, gemeend, als een meisje verkering heeft, dan weet een andere jongens dat, die hoef ik niet meer te vragen, want ze is al van een ander. En als iemand het niet weet, dan zal zij het hem wel vertellen. Ik ben al van een ander. Je komt bij mij voor een gesloten deur. Besloten hof. Maar dat gaat niet zonder strijd, gemeente. Want het probleem is natuurlijk met ons hart, gemeente, dat je daar niet een deur voor kunt zetten met een hangslot eraan, zoals je dat vroeger aan die hofjes in Elburg kon doen. Maar dat je uiteindelijk ook de problemen in je eigen leven, in je eigen hart, in je eigen vlees meedraagt. En daarom kun je ook niet een eigen kracht, gemeente, zo'n hof zijn. Dan hoor ik die bruid klagen over het vlees dat door het kwade licht wordt verrast. En over de zonde die nog in haar is overgebleven. En over die wet die in haar binnenste is en die begeert tegen de geest. Dan hoor ik ze klagen met die dichter van Psalm 119. Die zulke heerlijke dingen zegt over de liefde tot Gods wet. Mijn ziel kleeft aan het stof. En ik heb gedwaald als een verloren schaap. Dan moet die hofkerk dagelijks waken en bidden opdat ze niet in verzoeking komt, gemeente. Wat wordt het haar dagelijkse gebed, maar ze zoeken het en ze worstelen. En het is een behoeftig volk, gemeente. Want als typerend, zei ik vanmorgen voor die bruidskerk, een behoeftig volk dat in hun noden tot de Heere vlucht om hulp, om genade, om vastigheid, dat smeekt om die geest, kom tot uw heerschappij in mijn leven. En juist in die strijd, gemeente, ga je dan soms zo verlangen naar de bruiloft. Hij zegt, Heer, als nou eindelijk de bruiloft is aangebroken, dan zal ik nooit meer last hebben van die vreemde vrijers. Dan zal ik nooit meer last hebben van die verleidende geest. En dan rammelt nooit meer de begeerte aan mijn hart de deur. Dan zal mijn liefde volmaakt zijn zoals de zijne. En dan zal ik eeuwig alleen zijn voor hem. Hij zegt, iemand, maar soms ben ik toch nog wel eens bang dat ik er straks buiten kom te staan, want ik lig in die geestelijke strijd nogal eens een keer onder. Dat moet ik eerlijk zeggen, dominee. Dat is nog één keertje, gemeente, dat is dan het laatste. Gij zijt een besloten hof, zegt de bruidegom. Die beslotenheid, dat betekent ook veiligheid en dat betekent ook bescherming. Er is een muur om die hof gebouwd. En die muur, dat is uiteindelijk de Heere zelf die het van zijn Jeruzalem zegt. Ik zal een vurige muur rondom haar zijn, zodat de roofdieren haar niet kunnen naderen en de vijanden haar niet kunnen bestormen. De bruidegom heeft de sleutels, gemeente. En hij opent en niemand sluit. En hij sluit en niemand opent. Die beslotenheid, dat is niet het werk van de bruidskerkgemeente, maar dat is zijn werk. Hij zorgt ervoor. Besloten. De poorten van de hel zullen mijn gemeente niet overweldigen. En niemand zal die bruid die ik tegen zo'n dure prijs gekocht heb uit mijn hand rukken. De vrijers komen, gemeente, en de verleiders. En de Heere Jezus heeft gezegd, aan het einde van de tijden, dan zal de uren der verzoeking over de ganse aarde gaan, met een verzoekende kracht die sterker is dan ooit tevoren. En de rovers liggen op de loer, die de bruid van het land willen aanranden en haar eer willen roven. Maar de bruidegom garandeert haar veiligheid als zij zegt, een besloten hof. Mijn vader die ze mij gegeven heeft, is meer dan al die krachten die ze uit mijn hand zouden willen rukken. Maar begrijp u nou één ding, gemeente, dat die bruid het veiligst is als ze maar dicht bij de bruidegom is. Als ze aan zijn armen mag gaan, als ze aan zijn hart mag rusten. Zou u die tot die bruidskerk door genade mag behoren, dat dan ook niet zoeken, gemeent. Dicht bij de Heere Jezus, waar zijn stem klinkt. Waar hij zijn lieve woorden fluistert. Bang voor elke plek waarvan je voelt, daar gaat hij niet mee naartoe. En voor elke omstandigheid waarvan je voelt, hier kan hij niet bij zijn. Waar vreemden niet meer dichterbij kunnen komen, omdat de koning in het hart woont en omdat het leven op hem is gericht. Waar de vijanden niet kunnen roven, omdat hij ze beschermt. En zou dan de wereld niet jaloers worden, gemeente? Als ze ziet wat dat is om bruid van het land te mogen zijn. En zou dan onze deugd die bij bosjes afhaakt in dit land in deze tijd, omdat ze zeggen, we zien er in het leven van de ouderen toch niks meer van. Zodan de jeugd niet worden aangesproken en er geen zin aan krijgen. Om bij die bruidskerk te mogen behoren. Ach, we leven zo vaak beneden in onze stand, gemeente, en we bedroeven de bruidegom en we kwetsen de bruidegom. Bruidskerk beleidt het toch. Zoek het dan ook te beleven met een voortdurend gebed en afhankelijkheid. Dat de koning en de bruidegom je zal trekken en je dicht bij zich zal houden. Heer, ik zal u al mijn liefde waardig schatten, wijl gij mijn rechterhand woudt vatten. En omdat ge die hand vasthoudt, ook als ik wankel, ook als ik val. Ben je zo goed mee afgemeend. Daar ben je zo goed mee af. Want waar liefde woont, daar gebiedt de Heere de zegen. Daar woont Hij zelf. Daar wordt zijn heil verkregen. En het leven tot in eeuwigheid. Zullen we dat zoeken, gemeente? Mag ik dat nou smeken uit de naam van de bruidegom? Nou, we samen toch weer verder mogen na deze avondmaal zondag. Zullen we dat nou eens echt gaan zoeken? Een besloten hof te zijn. Door genade. Voor Hem. Amen. Hartelijk dank, Heere, voor deze bijzondere zondag die U uw gunst aan ons gaf. Voor dat wonder dat U op deze aarde een hof wilt hebben. Wat hebt U er een werk aan, Heere Jezus Christus, van het begin tot aan het eind. En als U dat werk niet deed, of dan zou er ook niks van terechtkomen. Dan zou het nooit beginnen en dan zou het nooit volleindigd worden. Maar wilt U uit genade dan zo onder ons werken? Dat we hofkerk mogen zijn die vrucht draagt voor U. De krachtige bediening van de Heilige Geest. Die naar U uitdrijft en uit U doet leven en die doet onderscheiden tussen de geest die uit U is en de geest die uit de wereld is. Genadige God, zorg voor Uw eigen eer. Voor de vrucht van Uw eigen werk. En ga zo met ons, ook de komende week weer in. Bewaar ons op wegen die we gaan, te land, ter zee en in de lucht. Zegen onze arbeid en sterk ons als we uitgeschakeld zijn. Help ons als het moeilijke dagen zijn die voor ons liggen. En hoor ons om Uw grote naams, om Jezus wil alleen, vanuit de vrije gunst die eeuwig U bewoog. Amen. Onze slotzang is het laatste vers van Psalm 73, vers 14.